Het weekend van Radio 5. De boeddhistische omroep. Hemelsbreed. Presentatie Tom Maas.
Goedemiddag. In de aanloop naar de verkiezingen praten we deze maand met politici die in de coulissen staan van de politieke arena en die dus geen partijprogramma's hoeven uit te venten. Vandaag vragen we oud-D66-politicus Jan Terlouw hoe zijn ideale samenleving eruit ziet. Even na vieren hoort u zijn pleidooi voor solidariteit. Daarvoor praten we met zenbeoefenaar Tom Hannes, die elke dag iets weggooit, en met hoogleraar Paul van der Velde over zijn boek Eeuwig Jong en Tijdloos Oud. Maar we beginnen met cultuurtheoloog Frank Bosman. De laatste tijd neemt de bemoeienis van de politiek met de religie soms groteske vormen aan. Ging het eerst vooral om het dragen van hoofddoekjes? Inmiddels breidt de discussie zich uit tot ritueel slachten, weigerambtenaren, de besnijdenis van jongetjes en het luiden van kerkklokken. De vraag is natuurlijk of de politiek zich wel met religie mag bemoeien. Peter Meijers legt die vraag voor aan cultuurtheoloog Frank Bosman.
Politiek natuurlijk heeft ook veel met religie te maken. En religie is helaas ook vaak een groot stuk politiek. Dus die twee zijn tot elkaar veroordeeld, ben ik bang. Allerlei religieuze groeperingen, al dan niet goed georganiseerd, proberen natuurlijk hun zaak in Den Haag te bepleiten. Maar dat is in andere landen natuurlijk ook zo. Ook in Washington lopen er duizenden lobbyisten rond. Allerlei Amerikaanse christelijke organisaties die proberen hun zaak te bepleiten in Washington. Dus in Nederland verschilt niet zo heel veel. Ik denk dat de religies dat gerust mogen doen, want iedereen mag proberen om politieke invloed te hebben. Kijk, die vrijheid van godsdienst in Nederland is natuurlijk ooit geïntroduceerd om burgers te beschermen tegen een overheid die partij kiest. We kenden heel lang een overheid die een bepaalde confessionele kleur had, protestantisme vaak in Nederland, en die daardoor discriminatief optrad tegenover andere religieuze minderheden. Op een gegeven moment hebben we met z'n allen gezegd, de overheid mag geen enkele religie voortrekken, vrijheid van godsdienst, en dat is als zodanig in de grondwet verankerd. Allerlei andere belangengroeperingen mogen ook proberen om de politiek te beïnvloeden. De kerk is wat dat betreft geen uitzonderingspositie. Elk mens moet vrij zijn om te denken wat hij wil, om te zeggen wat hij wil, om te geloven wat hij wil, om zijn eigen leven vorm te geven, om zijn eigen inspiratie uit te dragen, in daden om te zetten. En je moet als overheid heel terughoudend zijn om die ontplooiing, of individueel of als groep, tegen te houden. Een van de belangrijkste kenmerken van mens zijn is dat je je kan ontplooien in je eentje en met de mensen om je heen die een bepaalde belangstelling of inspiratie delen. Maar wat je dus ziet gebeuren met een aantal incidenten, we denken bijvoorbeeld aan de hele discussie over het onverdoofd ritueel slachten, wat nu door de Eerste Kamer is afgewezen. We denken ook aan een discussie die één keer in de zoveel tijd terugkomt over het ritueel besnijden van jongetjes. Maar we hebben ook een rel gehad over het 's ochtends klokkenluiden in Tilburg, al dan niet. Over kerstbomen en kerststallen in openbare ruimtes of in steden. En over weigerambtenaren die dus weigeren om mensen van gelijk geslacht te huwen vanuit hun eigen religieuze overtuiging. En je ziet in het maatschappelijke veld, en dat volgt de politiek altijd, in het maatschappelijke veld zie je een toenemende intolerantie tegenover dit soort religieuze uitingen in de publieke ruimte. En de politiek volgt dat. Dus je ziet dat religie steeds meer beschouwd wordt als een privézaak die vooral achter de voordeur moet plaatsvinden. En op het moment dat religie iets in het publieke domein wordt, dat je er dus zomaar mee geconfronteerd kan worden als atheïst, terwijl je dat niet wil, dat wordt in toenemende mate veroordeeld. Dus de vrijheid van godsdienst was ooit bedoeld als een garantie dat een ieder individueel en collectief, privé en publiekelijk zijn geloof mag uiten, voor zover dat de openbare orde natuurlijk niet bedreigt, is verworden tot een soort criterium van de enige religie die nog mag, is achter de voordeur. In Nederland zijn we nu bezig met een herdefiniering van het begrip godsdienstvrijheid. Wij vinden van onszelf dat we een tolerante, open, volwassen samenleving zijn. Maar wat ik in toenemende mate zie, is dat mensen niet meer geconfronteerd willen worden met iets wat ze niet aanstaat. Dus als mensen gebruik maken van de publieke ruimte, willen ze eigenlijk niet geconfronteerd worden met dingen die ze niet begrijpen of die ze misschien wel vervelend vinden. Hetzelfde geef ik altijd het voorbeeld van een kerk vinden ze allemaal prachtig, want dat is mooi en oud en beelden en kaarsen. En dat is gelukkig iets wat mensen 100 jaar geleden doen, hè, want wij zijn dat allemaal natuurlijk ontgroeid, want wij zijn groot en volwassen en autonoom geworden. Maar ja, als dan die klokken gaan luiden, dat betekent in één keer dat er nog van die gekke mensen zijn die nog steeds godsdienstig zijn. Dan wordt zoiets wat we toch tot een soort museum gepacificeerd hebben, wordt in één keer een soort actualiteit. En daar willen mensen niet mee geconfronteerd worden. Net zoals mensen niet geconfronteerd willen worden met mensen die er onappetijtelijk uitzien. Of mensen niet geconfronteerd willen worden met straatevangelisten of dat soort zaken. Terwijl je dat net zo goed kan negeren. Ik moet ook heel veel dingen negeren die ik vervelend vind. Allemaal vervelende reclames die ik op stations zie. Van, ik heb helemaal geen behoefte om te weten dat er vanavond All You Need Is Love is. Dat wil ik helemaal niet weten, maar dat negeer ik. Ja, ik weet niet precies waarom dat is, maar het heeft er iets mee te maken dat wij met z'n allen, en de politiek volgt ons, hè, niet andersom, dat wij als samenleving bang zijn om een ander te kwetsen. En dat zou nog heel nobel kunnen zijn, hè, dat ik probeer om u niet te kwetsen, dat is op zich wel nobel. Maar eigenlijk doe ik dat omdat ik bang ben dat u boos op mij wordt. En dat u allerlei nare dingen gaat roepen, of dat u misschien wel tot handelen gaat, of dat u misschien wel een klacht indient, of dat u misschien wel naar de rechter toe gaat. Dus ook onze politiek, hè, die de maatschappij volgt, die heeft iets, wij willen anderen niet kwetsen. Dus we halen kerstbomen en kerststallen en dergelijke weg. We halen tempels uit het stadsgezicht, want het is allemaal storend. Om anderen niet te kwetsen. En dan kan je nog denken, nou, dat is nog wel mooi. Maar eigenlijk is het om te voorkomen dat degene die zich gekwetst voelt daar allerlei maatschappelijk stampij over gaat maken. Dus het is een soort verkrampte manier om alle conflicten zoveel mogelijk van tevoren al uit de weg te ruimen. Terwijl democratie, volgens mij en volgens de bedenkers van de democratie, juist een botsing van verschillende belangen behelst. En die botsing moet natuurlijk op een bepaalde manier worden begeleid, zodat we niet met elkaar met zwaarden en geweren de hersenen in gaan slaan. Maar het feit dat allerlei meningen en belangen in het publieke domein op elkaar botsen is een wezenlijk onderdeel van het hele politieke proces. Maar het lijkt wel of dat steeds minder gewenst is door onze politieke leiders. En die willen eigenlijk alle conflicten zoveel mogelijk van tevoren al pacificeren. Maar ja, juist het feit dat die belangen op elkaar botsen geeft natuurlijk ook wel juist die hele dynamiek die juist de kracht van de democratie is. En democratie is niet voor bange mensen. Democratie is voor dappere mensen, voor mensen die hun eigen mening voor het voetlicht durven brengen, die ook niet bang zijn voor discussies. Terwijl je nu ziet dat er een soort cultuur van angst gaat ontstaan die eigenlijk de grootste vijand van democratie überhaupt is. Dus in die zin, en dan zeg ik het eventjes wat te kort door de bocht, maar dat mag misschien wel even, is de manier waarop de overheid omgaat met de vrijheid van godsdienst eigenlijk tekenend voor de mate van angst die onze maatschappij heeft voor datgene wat anders is dan ik. Nou, het komt altijd goed. Dat sowieso, het komt altijd. Ik ben een cultuuroptimist. Ik leef liever nu dan 100 jaar geleden. En ik zou liever 100 jaar geleden geleefd hebben dan 500 jaar geleden. En ik denk als je de geschiedenis van de mensheid bekijkt, dat wij met alle diepe dalen die we doorgegaan zijn, ik noem alleen maar 2 wereldoorlogen, maar diepe dalen zijn we, dat het uiteindelijk met ons langzamerhand toch wel steeds beter lijkt te gaan. En ook deze periode van angst zou ik het willen noemen, die natuurlijk ook alles te maken heeft met de economische crisis waar we nu in zitten. met de toenemende individualisering, met het feit dat je helemaal zelf verantwoordelijk bent voor je eigen succes in het leven. Dus als het fout gaat met jou in je leven, heb je dat ook aan jezelf te danken. Dus die druk op het individuele, autonome individu om steeds krachtiger te worden is en voor zichzelf te zorgen is natuurlijk ook steeds groter. Ik denk dat dat een fase is waar wij als westerse cultuur doorheen moeten om er uiteindelijk krachtiger uit te voren te komen. En ik weiger te geloven in een apocalyptisch scenario waarin of alle religie vernietigd wordt of religies elkaar vernietigen. Dat weiger ik te geloven. Daar ben ik geen kat in.
Frank Bosman houdt een weblog bij. En dat is te vinden op goedgezelschap.eu. De transformatie die het boeddhisme heeft doorgemaakt in verschillende culturen. Dat is het onderwerp van een bundel essays geschreven door Paul van der Velde, hoogleraar vergelijkende godsdienstwetenschappen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij stelt daarin ook de vermenging van boeddhisme en politiek in Birma aan de orde. Luistert u naar een gesprek over het boek Eeuwig Jong en Tijdloos Oud.
Ik heb gekozen voor die titel Eeuwig Jong en Tijdloos Oud, omdat het naar mijn idee raakt aan de essentie van de dharma. Die dharma neemt voortdurend nieuwe vormen aan. Die is volgens het boeddhisme zelf eeuwig in de wereld actief. Maar omdat die voortdurend getransformeerd wordt of zichzelf transformeert, is die ook eeuwig jong. Vandaar de titel. Het boeddhisme heeft vaak de vergelijking, de dharma is als het bakken van brood. Het recept mag eeuwen oud zijn, maar het moet iedere dag opnieuw weer gebeuren. Dus daarmee heb je iets eeuwigs en ook iets heel nieuws. En de onderwerpen waar het boek mee behandelt zijn allemaal onderwerpen waarin die thema's van transformatie terugkomen. Het eerste onderwerp wat ik behandel is dat alle richtingen van boeddhisme vinden dat ze bij de essentie kunnen van wat de Boeddha bedoelde. Dus Theravada vindt dat ze de Pali-kanon hebben. Mahayana vindt dat ze tegelijk bij de conferentie van Rajagaha, waar de teksten die later de Pali-kanon hebben gevormd, zijn uitgesproken. Dat zijn alternatief concilie waar de grote bodhisattvas optraden in de buurt van Rajagaha. Vajrayana kent de Therma-traditie, waarbij boodschappen worden ontdekt die door de Boeddha of door vorige Boeddha's nog bekend zijn gemaakt en in de loop der tijd zijn ontdekt. De Vajrayana zegt ook heel vaak dat in feite Siddhartha Gautama zelf een Therma-ontdekker was, want hij ontdekte wat vele Boeddha's voor hem ontdekt hadden. En zo ook wat ik dan tegenwoordig Navayana noem, het nieuwe voertuig. De Navayanins, de aanhangers van het Navayana, vinden doorgaans dat ze bij de oude boodschap kunnen, doordat zij de essentie van de dharma menen te kunnen vinden door het culturele en het tijdgebondene weg te laten. De cultuurspecifieke laat ze weg. Ze gaan doen wat de Boeddha gedaan zou hebben en dat is dan in hun ogen de meditatie. Vandaar dat je bij Navayana ziet dat centrale praktijk is de meditatie. Het tweede hoofdstuk gaat over de implicaties boeddhisme en psychotherapie. De Boeddha werd in zijn eigen tijd al gezien als de grote genezer. Het vierde hoofdstuk gaat over de veranderingen rond het boeddhabeeld in Azië en het boeddhabeeld hier. In Azië is een boeddhabeeld vaak verbonden aan het overdragen van karma aan een overleden persoon. Dus boeddhabeelden kunnen wel mooi zijn, maar ze zijn mooi zoals grafstenen mooi zijn. Ze zijn mooi, maar er zit iets aan de dodencultus vast. In het Westen is dat compleet anders. Een Boeddha-beeld in huis wordt geassocieerd met gezelligheid, lampje erbij. Zogenaamd kent het nieuwe boeddhisme in het Westen geen rituelen. Maar als je goed kijkt wat mensen met hun beeld doen, zijn rituelen. Maar die rituelen worden vaak opnieuw geïnterpreteerd als concentratieoefeningen of zo. Dan het vijfde hoofdstuk gaat over de positie van de Dalai Lama in zowel de Tibetaanse cultuur als in het Westen. Ik analyseer zijn functie door de geschiedenis van Tibet heen. En ik kom tot de conclusie dat als Tibetanen de Dalai Lama bekijken, ze eigenlijk naar iets anders kijken dan wij. Wij zien de glimlachende Tenzin Gyatso, maar de Tibetanen kijken eigenlijk dwars door de geschiedenis heen naar hun allereerste voorouder. Dus zij zien iets tijdloos als ze de Dalai Lama zien. Nou, het laatste hoofdstuk, het zesde hoofdstuk, gaat over boeddhistische levensverhalen. En ik leg dan naast elkaar fragmenten uit de poëzie van Ashwagosha, die bekijk ik. Dan ga ik verder en ik kijk naar de film Samsara, de film van Pan Nalin, de prachtige film van de monnik Tashi. En ik vergelijk dat levensverhaal met het levensverhaal van de Boeddha. In de film van Pan Nalin zitten volgens mij referenties naar het leven van de Boeddha. En die transformaties, die bekijk ik.
Nou, het is een enorm arsenaal aan onderwerpen. Het derde hoofdstuk gaat over de vermenging van politiek en boeddhisme. En dat geldt dan vooral voor Birma. Hè?
Ja.
Die situatie is wel behoorlijk ingewikkeld daar.
Birma is een zeer interessant land en een zeer gecompliceerd land. We kennen Birma natuurlijk met name van de militaire junta. Ik moet wel zeggen, recent zijn er enorme veranderingen gaande. Ik was vorige maand nog even in Birma. Er is echt iets aan het veranderen. Althans, laten we hopen dat het echt doorzet. Maar het boeddhisme in Birma is een hele oude traditie, waarbij het ontzettend gemengd is met koningschap, met politiek, met lokale geesten, met amuletten, met tatoeages, et cetera. Daar kun je de term, die term heb ik niet zelf bedacht, die is van Barend-Jan Terwiel, boeddhistisch animisme voor gebruiken. Als wij aan boeddhisme denken, denken we aan de figuur van de Boeddha in het Westen. We denken aan meditatie. En in Birma wordt veel gemediteerd, maar veel prominenter is de cultus van die mengeling met de cultus van de nats bijvoorbeeld, de lokale geesten. De cultus van de hemelse symbolen, ja, zoals de witte olifanten die Birma heeft. In Yangon is een klein dierentuintje vlakbij het vliegveld en daar worden daadwerkelijk 3 witte olifanten gehouden. Ze zijn niet wit overigens, maar witte olifant is een categorie aanduiding. Ze zijn zeldzaam. Ze hebben een ander soort bouw dan gewone olifanten en dat kun je zien. Maar witte olifanten, dat zijn wezens die volgens de traditie uit de hemel neerdalen als een regering ideaal is. Net als bij de regering van de vader van de Boeddha, Suddhodana. De geboorte van de Boeddha werd aangekondigd door de afdaling van een witte olifant. En later werd dat de Boeddha. Nou, de regering had tot voor kort 3 witte olifanten. En ze hebben nu een nieuwe hoofdstad, Nyai Piedaw. En daar zitten nu alweer 2 witte olifanten. Ze hebben 2 nieuwe gevonden.
Waarom hebben ze die nieuwe hoofdstad eigenlijk opgericht?
Nou, ik denk dat dat heel erg te maken heeft met het oprichten van nieuwe hoofdsteden. Dat deden de Konbang Set-dynastie, dat is een historische dynastie van Birma. Ja, zo 17e, 18e, 19e eeuw. Een nieuwe koning verplaatsen de hoofdstad. Als je in de buurt van Mandalay bent, nou, daar ligt Mingun, daar ligt Sagaing, daar ligt Amarapura. Dat zijn allemaal hoofdsteden geweest van koningen. Een nieuwe koning stichtte een nieuwe hoofdstad, verplaatsen daarvoor de hele hoofdstad. En de militairen hebben heel lang de Konbang Set-dynastie als een soort referentiekader gezien. En je kijkt naar de wichelaars, naar de astrologen, et cetera. Op een bepaald moment sticht je een nieuwe hoofdstad. En dat hebben ze nou gedaan. En in die hoofdstad refereren ze ook voortdurend aan het grote verleden van Birma. Er schijnen enorme beelden van koningen uit het verleden te staan. En men refereert voortdurend aan die Konbang Set-dynastie. De dochter van Tan Sui, dat is een van de vorige leiders van de junta, heeft aan de tiara van haar huwelijk meer geld uitgegeven dan aan de gezondheidszorg van heel Birma. Dus dan zijn wij makkelijk om te zeggen van, nou kijk nou toch, wat een verspilling. In het kader van de symboliek van het boeddhistisch animisme dwing je daarmee bij de hemel naar de aarde te komen. Dus mensen worden daar gezonder door, is het idee. Komt op ons een beetje vreemd over, maar dat gaat zo.
Maar het is allemaal een beetje eng ook, want er is ook een traditie van mensenoffers en hele bloederige dingen, kannibalisme las ik zelfs. Speelt dat allemaal nog?
Nou, het is natuurlijk ook een modern land aan het worden, maar dit speelt. Zeker in de volksverhalen kom je het geregeld tegen. Onder de troon van koning Mindon, die de stad Mandalay gesticht heeft, men wil dat er 52 mensenoffers onder liggen. Ook onder de muren van Mandalay zouden mensenoffers liggen. Maar het kwam in de hele regio voor. Hè? Heel Zuidoost-Azië kende dat. Dat bouwoffers die onder gebouwen lagen, dus die vindt men ook. En een persoon die onder zo'n troon ligt of onder zo'n muur ligt, dat wordt een nat, dat wordt een beschermgeest van zo'n troon of van zo'n muur. En daar zijn dus talloze verhalen over. Daar noem ik ook wat van, hè, in dat hoofdstuk. Verhalen rond zaujis, hè, rond alchemisten, die inderdaad wier lichamen als ze met een beetje pech worden opgegeten, omdat ze zo heerlijk ruiken, et cetera. Het bereiken van onsterfelijkheid, het bereiken van grote machten, et cetera. Ja, Birma heeft een hele cultus van wat dat wordt genoemd de machtige mannen. En die machtige mannen, daar moet een koning enorm mee uitkijken. Want die machtige mannen zijn onsterfelijk, die kunnen hem bedreigen. En ik ben verhalen tegengekomen waarbij in één incident 5 nieuwe nats ontstaan. Hè? 5 nieuwe geesten. En die geesten komen vaak voort uit een wezen dat doodgemarteld is.
Maar die maken wel deel uit van het boeddhisme. En er is ook een relatie met het boeddhisme.
Ja, er is zeker een relatie met het boeddhisme. Wij zijn geneigd te zeggen dat is bijgeloof. En dat is onze keuze die wij gemaakt hebben uit het boeddhisme. Toen we eind 19e, begin 20e eeuw het boeddhisme ontdekten. Maar in Birma is dit essentieel onderdeel van het boeddhisme. Het is er diep in geworteld. Kort na het verschijnen van de witte olifanten is er ook een enorm blok jade gevonden. Een gigantisch blok jade in de vorm van een boeddha. Daar is een boeddha van gemaakt. Dus de Gunta heeft daarmee ook een eigen boeddha. En dat zijn dingen die wij nogal makkelijk als zo van, nou, dat is niet essentieel, dat maakt er dan net een religie van. En dat willen we bij het boeddhisme zo graag niet, hè. Het moet wat anders zijn. Maar dit zijn zaken die in Azië heel duidelijk wel bij het boeddhisme horen. De Gunta doneert rijkelijk aan de stupa's, aan de olifanten, stap een willekeurige boeddhistische tempel binnen in Birma. En je komt foto's tegen van mensen van de Gunta die goud aan het doneren zijn, die grote financiële donaties doen. En de Sangha is daar niet altijd blij mee. Die moeten soms een beetje grommend die donaties accepteren. Anderzijds is er ook een groot deel van de Sangha dat best achter de Gunta staat.
Nou schrijf je ook in je boek dat toen bij die opstanden in 2007... dat de Gunta ook bang was om op de monniken te schieten. Om verschillende redenen. Dat vond ik ook erg interessant.
Ja, je kunt niet op monniken schieten. Dat gaat niet. Het is wel gebeurd overigens, hoor. Maar je kunt dat eigenlijk niet doen. Kijk, de monniken begonnen de opstand. En dat was met name omdat de brandstofprijzen zo gestegen waren. En de monniken werden gesteund door de Gunta. Die kregen donaties van de Gunta. En die monniken draaiden hun bedelnap om. Dat is een heel krachtig symbool. We accepteren jullie donaties niet meer. Dat betekent dat de Gunta, de spirituele ondersteuning, dat die wegvalt. En dat is zeer ernstig. Daar ben je niet geloofwaardig meer. Nou, de monniken zijn teruggedreven de kloosters in. Er zijn er heel wat omgekomen, hoor. Maar goed, teruggedreven de kloosters in. Kort daarop zag je jonge mannen de straat op rennen. Die hun borst ontbloten tegen de militairen riepen, schiet maar, schiet maar. En die militairen schoten niet. Toen ging het internet en tv-beelden, het hield allemaal op toen. Maar die militairen zijn bang om te schieten, omdat uit de druppels bloed van deze jongens die op de aarde van Birma vallen, zullen wraakzuchtige nats, wraakzuchtige geesten ontstaan. En die geesten die komen je dan in je huis opzoeken, die zullen je leven lang achtervolgen, die houden je kinderen uit de slaap. Dat wordt een gruwelijke onrust.
Maar ook die Gunta heeft dan een heel vreemd beeld van het boeddhisme, zou je zeggen.
Ja, of wij hebben een vreemd beeld. Hè? Het is maar net hoe je ernaar kijkt. In Birma is dit onderdeel van de cultus. Wij hebben natuurlijk heel erg te maken met wat wij als boeddhisten beschouwen, het gezuiverde beeld, de mediterende monniken. Nou moet ik er wel bij zeggen, ook in Birma is er in de geschiedenis al veel verzet geweest tegen dit soort praktijken. Dat was er in de 11e eeuw al. Koning Anuratha van Bagan heeft het pure Theravada ingevoerd. Die was bekeerd door een monnik uit het zuiden. En ook in de 19e eeuw was er al verzet onder een soort puristische Theravada monniken. Die zich richtten op wat zij als de kern van de dharma zagen, de meditatie. Dus in zoverre was die reactie, dat oppikken van de meditatie als essentieel in het boeddhisme, wat hier in het Westen nogal sterk gebeurd is, dat gebeurde in Azië ook. Dat was ook zo van, wacht even, wat er allemaal gebeurt daar, is een soort versluiering, een verduistering van de boodschap van Siddhartha. Of die gedachte klopt, is een tweede, maar zo werd er gedacht in die tijd. Waar het om gaat is de manier waarop Siddhartha de verlichting bereikte. En dat was de meditatie.
Maar het is allemaal dus volkomen verstrengeld, de Gunta en het boeddhisme. Net als bij de koningen en het boeddhisme.
Ja, precies. Dus we denken heel vaak in Azië dat een Gunta iets nieuws is dan iets totaal anders is. Maar je ziet nogal, het referentiekader is het oude koningschap. Het gaat gewoon door. De dood van de grote Koreaanse leider Kim Jong-il. Als je ziet wat er circuleert aan berichten over hem nu op het internet. Dat zijn allemaal dingen die de oude koningen van Azië ook konden. Kim Jong-il kon door zijn gedachten het weer beïnvloeden. Dat werd van Ashoka ook gezegd. Dat is niet zo vreemd, hoor. Koning Sihanouk van Cambodja, die kon de loop van de Mekong keren.
Wat ik ook heel interessant vond, was dat Aung San Suu Kyi ook op een of andere manier een relatie heeft met die natcultuur.
Ja, Aung San Suu Kyi appelleert daarmee ook aan het volk. Sowieso al in numerologie. De Gunta kiest altijd het getal 9. De oppositie kiest het getal 8. Dus de Gunta heeft een tijd lang, hadden ze bankbiljetten met het getal 9 daarin. Dus je had biljetten van 90, biljetten van 45, hè, want 4 plus 5 is ook 9, et cetera. 9 is het hoogste mannelijke getal dat je in één cijfer schrijft. Oppositie werkte met 8. De grote opstand van 1988 begon op 8 augustus 88. Ja, die werken met 8. Aung San Suu Kyi werkt in haar uiterlijk heel sterk aan de symboliek van de Nats. Ik kan me herinneren toen de laatste verkiezingen er waren en zij weer te zien was op tv. Ze kreeg een bloem aangereikt, stak ze in haar haar en ze zag eruit als Lady Goldenface. En Lady Goldenface is een van de Nats. Een van de beschermers van de stad Bagan is dat. Zij appelleert daaraan. In de kleur van haar kleding zie je continu terug dat zij appelleert aan de Nat, Lady Goldenface, die door de toenmalige koning is doodgemarteld samen met haar broer, Mr. Handsome. En dus zij appelleert daaraan. Zij werkt ook met die symboliek. Het is ontzettend interessant, hè? Ja. Dat je dat zowel de Gunta, ja, nu moeten we zeggen de ex-Gunta, maar dat ook Aung San Suu Kyi gebruik maakt van dezelfde symboliek.
Wat bedoel je met ex-Gunta?
Nou, ze proberen afstand te nemen van het militaire verleden. Ik heb het idee, de toekomst zal leren of het echt zo is, dat ze erg hun best aan het doen zijn om er nu inderdaad een ander land van te maken. En toen ik er was vorige maand, er hangt echt een andere sfeer. De bevolking is ook opgetogen en heeft er hoge verwachtingen van. Moet het altijd maar zien, uiteraard, dat is zo. Maar het is net of het lente is de hele tijd. Ik heb het idee dat er echt iets gaande is. Dus ik ben heel benieuwd, hè, wat de toekomst zal brengen wat dat betreft.
Hoorde Janet Werkhoven in gesprek met Paul van der Velde. Zijn boek Eeuwig Jong en Tijdloos Oud is verschenen bij uitgeverij Asoka. Dit gesprek en het voorgaande met Frank Bosman zonden we eerder uit op 21 januari. Op bodytv.nl vind je frisse verhalen over boeddhisme en aanverwante zaken. Persoonlijke columns over hoe jonge mensen boeddhisme in hun dagelijks leven integreren. In korte video's komen actuele aspecten aan bod. Van mindfulness tot blokkerboeddha's en van kung fu tot gevluchte Tibetanen. Boeddhisme zweverig? Niet op BodhiTV. BODHITV.nl. Ondanks de economische crisis leven we nog altijd in een door en door materialistische maatschappij. Voortdurend kopen we dingen, of we ze nou nodig hebben of niet. Zenmonnik Tom Hannes gaat dwars tegen deze gewoonte in. Al een tijd lang gooit hij elke dag juist iets weg. Jacqueline Oskamp zocht hem op in Antwerpen en vroeg hem wat het effect is van deze vorm van consuminderen.
Wat heb ik vandaag weggegooid? Ik heb 2 sleutels weggegooid, waarvan ik eigenlijk al lang niet meer wist voor welke deur die diende en die al heel lang in mijn rommellade lagen.
Hoe maak jij zo'n overweging? Heb jij bepaalde criteria wat je wel en niet weggooit?
Nee, ik ga daar heel erg licht over. Het is niet zo'n zware praktijk of zo, hoor. Het is eigenlijk alleen maar ervoor zorgen dat je elke dag iets dat je hebt wegdoet. Soms zijn dat ook gewoon maar de vuilnisbakken of zo. Die zijn dan weg, dat is goed. Of je komt een bedelaar tegen en je geeft 2 euro of zo. En dan is het ook goed. Ja. Maar soms is het echt zoeken. Denk je van, oh, ik heb vandaag nog niks weggegooid. We gaan eens op zoek en dan kom je toch echt altijd wel iets tegen. We leven, of ik toch, in een verrassende overvloed. Zelfs als we proberen om niet al te consumentistisch of al te veel te hebben, ligt er toch altijd veel te veel in de buurt. Wat mij vooral verrast heeft, want toen ik besloot om elke dag iets weg te doen, dacht ik, oei, dit gaat pijn doen. We gaan heel snel in het gebied komen van dingen die ik eigenlijk niet wil wegdoen. Maar maanden later, echt, ik ben nog niet in de buurt gekomen van hartepijn. Terwijl het eigenlijk oorspronkelijk een beetje de bedoeling was om niet om hartepijn te hebben, maar om te zien van, kijk, hoe ver durf ik hier nu in gaan? Dat is echt ontstellend om te zien hoeveel ik heb.
Toch, we zitten hier in jouw huiskamer. Ik heb niet de indruk dat jij nou in een hele grote overdaad of overvloed leeft. Hè? Jij maakt op mij een vrij sobere indruk.
Ja, dat dacht ik dan ook van mijzelf. Maar als zenstudent is het toch altijd wel de moeite waard om eens te checken, klopt die indruk nu wel? En misschien in vergelijking met velen leid ik misschien een heel, heel, heel sober leven. Maar ongetwijfeld in vergelijking met heel veel anderen. En of het nu uit armoede is, of uit omstandigheden, of uit overtuiging, heb ik toch echt wel wat. Ik zie nu bijvoorbeeld, ik weet al wat ik morgen zal weggooien, want ik zie een bakje staan met allemaal pennen en potloden. Vast de helft ervan werkt al lang niet meer. Dus moet ik eens een keer mij van zien af te maken.
Dus daar ben je weer een weekje mee verder.
Ja, het gaat lekker.
Maar vertel eens, wat is ooit de aanleiding geweest om dit te gaan doen?
Dat weet ik niet meer. Ik heb altijd wel zo, als kind ook hoor, af en toe het gevoel van, ik heb te veel. En alles wat ik heb lijkt op mijn hoofd of op mijn schouders te staan en dan moet er van alles weg. Ik heb wel periodisch al mijn boeken weggedaan, omdat ik dat dan veel koop. En ik vind dan dat dat dan niet consumentistisch is, boeken kopen, maar dat is even consumentistisch als iets anders. En dan moeten die allemaal weg en dan verkoop ik die of geef ik die weg en dan voel ik mij weer lekkerder. En op een gegeven moment dacht ik, kijk eens, laat ik dan nu gewoon eens elke dag iets wegdoen. En dan kom je in de buurt van de rommelladen en de spullen die je toch niet gebruikt, maar die je dan toch niet kunt wegdoen om die of die reden. Of dan steek je die maar in een zak in de kelder of op de zolder en zo raakt heel het huis helemaal vol. Dat voelde heel lekker om dat te doen. En ik blijf nog altijd benieuwd wanneer ik nu ook nog maar in de buurt van de zone zal komen waar het zal pijn doen. Of waar ik een verscheurende keuze moet nemen. Dat is echt nog niet gebeurd.
In eerste instantie doet het mij denken aan een politiek statement, hè? Zoals we dat tegenwoordig noemen, het consuminderen.
Ja, ik word daar in toenemende mate steeds nijpender mij bewust van dat dat in mij leeft. Dat misschien een zinpraktijk toch niet onderuit kan om je daar bewust van te zijn. Een van de dingen die mij gestoord hebben in het uitbreken van de zoveel crisissen, financiële en dat soort en bankcrisissen, is dat we, ik weet niet of dat in Nederland zo was, maar in België in elk geval, we werden door het journaal bezworen door de journalisten en de specialisten, maar ook echt werkelijk de journalisten, om te zeggen, alstublieft, blijven consumeren, want anders is de economie, gaat die naar de haaien. En ik weet te weinig van economie, misschien is dat waar. Misschien klopt dat als we minder consumeren, dat we dan in grote problemen komen. Wel, dat is zeer ernstig. Dat is een probleem. Dan is onze economie niet goed als dat waar is. En dan zo van die kleine dingetjes als gewoon in plaats van elke dag iets te kopen, elke dag iets weg te doen, is, dat is geen groot politiek statement van mij hoor. Het is in de eerste plaats een praktijk voor mezelf. Maar dat heeft daar toch ook mee te maken. En als ik daarover praat, dan merk ik dat mensen, dat er gaan zo'n lichtjes aan in hun ogen. Van, ik wil dat ook doen. Ik heb vandaag al twee dingen weggedaan. En ik vind dat mooi. Ik vind dat mooi als beweging. Toen niet sociale beweging, hoewel het heel mooi zou zijn mocht het dat kunnen zijn, maar ook als beweging van uw geest om in plaats van dat graaien en dat uw onrust proberen te sussen met nog iets bij te consumeren, uw onrust tegemoet te komen door iets weg te doen. En dat was een flinke verrassing, want dat zag ik helemaal niet aankomen. Het heeft hetzelfde effect. Dus je voelt je niet goed, zal ik dan maar eens een biertje of een koffietje gaan drinken, of iets gaan kopen, of een boek kopen, of een broek, of weet ik wat. Nee, laat ik dat nu eens niet doen en ga ik nu eens door mijn huis rondlopen op zoek, wat zal ik eens wegdoen? En die onrust is nadien weg. En dat vond ik een hele ontdekking van mezelf. Daar was ik heel blij over.
Dus het geeft opluchting?
Ja, het is een opluchting. Het is geen ascetische oefening tot hiertoe. Je hebt die befaamde uitspraak van moeder Teresa, die zei, je moet geven, je moet blijven geven, tot het pijn doet. En dan moet je nog meer blijven geven. Wel, dat is een heel ander niveau. En daar daar wil ik mij nu in deze helemaal niet mee meten of zo. Het is veel huistuin- en keukenachtiger en zo ongelooflijk binnen bereik. En tegelijkertijd speelt het in op de zenuw van iets waar we allemaal van weten dat het zo niet verder kan. We kunnen zo niet blijven consumeren, dat kan niet. Het leuke is dat door niet alleen te consumeren om minder te consumeren, maar ook om effectief werkelijk iets weg te doen, als daad, als iets dat je met je bewustzijn doet en met je lichaam doet, dat op een of andere manier, dat lijken we dan zo in elkaar te zitten, gelijkaardige chemische spullen in ons lichaam krijgen die ons lekker doen voelen. Wel, laat het dan maar zo zijn, hè? Mooi.
Ik vraag me af, beïnvloedt het ook je aankoopbeleid? Dus koop je minder of ga je wegwerpartikelen kopen?
Koop ik dingen om ze dan te kunnen weggooien? Dat is een instinker. Nee, natuurlijk niet. Oh, de menselijke geest is zo in staat tot perversie. Ik hoop dat ik dat niet... Nee, doe dat niet. Denk het echt niet. Het is een totaal plaatje, hè? Als je van dat wegdoen en van spullen afraken... Als je daar een dagelijkse praktijk van maakt, dan heeft dat invloed op je geest en op je noden. Dus inderdaad, ik heb nooit veel gekocht, maar ik koop echt minder. En ik koop, denk ik, ook duurder. Bijvoorbeeld kleren. Duurdere kleren in de hoop, en ik ben ook niet voor alles aansprakelijk, maar in de hoop dat die dingen dan in betere omstandigheden zijn gemaakt en dat die misschien ook veel langer meegaan en dat soort dingen meer. Dus het zit in die geest, hè. En dan merk ik dat sinds ik dingen actief weg doe, dat minder een soort van angstig en verkrampt, links-agressief, we moeten anders leven. Het is vreugdevoller, omdat je doet iets positief. Je onderneemt een actie. Het is niet gewoon dat je iets minder doet. En die vreugde, ook dat is iets van moeder Teresa overigens, die vroeg aan haar biechtvader, hoe weet ik nu of ik mijn roeping echt te pakken heb of mezelf iets wijs maak? Zou die biechtvader hebben gezegd, wel, als het je vreugde verschaft, beste Teresa, dan is het waarschijnlijk je roeping. Goed, dit is nu niet mijn roeping, maar het voelt goed en het is echt een aanrader.
Nou is er volgens mij wel één probleem, namelijk in die zin dat jij kan natuurlijk wel dingen weggooien, maar in ecologisch opzicht blijft het natuurlijk allemaal. Je weet vast wel over dat enorme eiland van plastic ergens in de Stille Oceaan. Ja. He, dus je verplaatst in feite jouw troep. Ja. Denk je daarover na?
Ja, natuurlijk. En nog eens, het is maar een heel klein praktijkje. Het is helemaal geen totale oplossing voor de grote problemen van de planeet. Uiteraard. Maar weggooien is daarom niet noodzakelijkerwijs op de afvalberg gooien. Het gaat ook om doorgeven aan iemand die het wel kan gebruiken. En proberen ook dingen te kopen die je pas veel, veel, veel later zult weggooien. Dus heel dat afvalprobleem is een wezenlijk probleem. Daar probeer ik mij natuurlijk heel bewust van te zijn. Maar dat blijft tegenover staan dat wat je ook koopt, hoe duurzaam het ook is, het zal uiteindelijk komen te gaan. Ik denk dat een Thaise leraar was die had gezegd, wees naar een kop op zijn tafel. En hij zegt... Ik geniet geweldig van deze kop, want ik weet dat deze kop ooit stuk zal gaan. En nu geniet ik van mijn kop die nog niet stuk is. Ja, dus dat zorgt voor een grotere liefde. En wellicht zal die kop op die manier minder snel stuk gaan, ook omdat je met dat besef leeft. Goed, dat is hetzelfde verhaal. Mijn gang ligt vol met boeken. Het zijn allemaal boeken die ik eigenlijk liever kwijt ben nu... En iedereen die hier passeert is altijd vrij om eens door die boeken te gaan en dan zijn die weg. Of ik doe ze naar een winkel of ik geef ze een kringloopwinkel, zoals dat hier heet. Waarin mensen dan heel goedkoop die dingen kunnen kopen. Dus het hoeft niet noodzakelijk de afvalemmer in te gaan. En, zoals jij nu met je vraag aantoont, het confronteert je des te meer met hoe ontzettend veel er in die afvalemmer gaat.
Laten we toch nog even teruggaan naar het spirituele. Ja. Want jij haalt moeder Teresa aan en ik weet niet wie dit gezegd heeft, wat ik nu ga parafraseren, maar er is zo'n soort spreuk van als je meer kennis wilt vergaren, dan moet je elke dag iets toevoegen. Mm-hmm. Wil je meer wijsheid vergaren, dan moet je elke dag iets weggooien.
Dat is de Tao Te Ching.
Ah, dat is de Tao Te Ching. Kan jij dat bevestigen?
Wat zou dat dan hier betekenen? Dat zou betekenen dat hoe meer ik weggooi, hoe meer ik heb. Daar moet ik even over nadenken. Ja, dat klopt wel. Het lijkt paradoxaal. Ik denk als je het met de ingesteldheid waar ik het over heb en waarmee ik het doe, als je met die ingesteldheid de dingen weggooit, door zo in het besef te leven van het weggooien van de dingen en van dat de dingen sowieso uiteindelijk zullen weggegooid worden, dat je een grotere liefde en ontzag en verantwoordelijkheid hebt voor de dingen die er zijn.
Die mogen blijven.
Ja, voor je spullen. Ook al weet je dat die uiteindelijk niet zullen blijven. En ook dat je ook de dingen die je dan wegdoet, ook met heel veel liefde wegdoet, hoor. Het is geen onmaterialistisch of antimaterialistische, ik wil niet met materie leven, ik wil alleen met geestelijke dingen bezig zijn. Want die gooi je ook maar best elke dag iets van weg, van geestelijke dingen. Maar het heeft, wat ik niet had verwacht, inderdaad, dat effect. Je gaat des te zorgzamer om met je spullen. Henry David Thoreau, een Amerikaanse 19e-eeuwse schrijver, zei: Things ride mankind. Dus we worden bezeten door onze bezittingen. Wel, dit is een manier om de zaak terug om te keren en door zo bewust elke dag iets weg te gooien. En nog eens, het gaat echt over hele kleine dingen, dingen die sowieso al gebroken zijn of niet meer werken of zo. Sta je toch elke dag een klein beetje stil bij wat het is. Wat is het, een bezitter te zijn? Wat betekent het om over deze dingen te kunnen beschikken?
Kun jij dit aanraden als een goed voornemen voor het nieuwe jaar?
Ja, absoluut. En ik ga er nog een schepje bovenop doen. Ik ga in het volgende jaar elke dag 2 dingen weggooien.
U hoorde Jacqueline Oskamp in gesprek met Tom Hannes. Dit gesprek was eerder te horen op 31 december vorig jaar. Veronique Steentjes heeft een ernstige ziekte, waardoor ze sinds haar 18e bedlegerig is. In 2010 schreef ze het artikel Mediteren met een lastig lichaam. En in september start ze een telefonische cursus voor lotgenoten over hetzelfde onderwerp. Veronique is nu aan de telefoon. Veronique, 2 jaar geleden heb je een artikel geschreven, Mediteren met een lastig lichaam. En daar hebben we toen ook bij de Bos aandacht aan besteed.
Dat klopt inderdaad, ja.
Wat betekent dat in jouw geval, een lastig lichaam?
Ik ben sinds mijn 18e bedlegerig door dystrofie. En dus ik kan niet zitten of lopen en ik heb weinig tot geen handfunctie. Dus ik kan wel zeggen dat ik een redelijk lastig lichaam heb. Ik heb ook veel pijn. Mm-hmm. En dat speelt ook wel een rol in mediteren.
Je kunt eigenlijk geen enkele van de traditionele meditatiehoudingen innemen.
Dat klopt, ja.
Hoe heb je dan zelf toch geleerd om te mediteren?
Dat was een redelijk worstel. Zeker in het begin, omdat ik het eigenlijk... Ik ben nogal redelijk perfectionistisch. Ik wilde het graag op de manier doen zoals het hoort, zeg maar, tussen aanhalingstekens, zoals het hoort. Dus ik heb daar wel met advies van anderen, maar ik heb het eigenlijk redelijk alleen gedaan. En dat is eigenlijk ook een beetje de reden geweest dat ik daar een artikel over heb geschreven. En de hoop toch jouw eigen kennis en ervaring door te geven, zodat een ander daar ook iets aan heeft en hopelijk niet datzelfde gevecht overnieuw hoeft te doen.
Want zelf kon jij eigenlijk heel weinig concrete hulp krijgen in die tijd?
Ja, dat is een beetje zoeken. Ik kon eigenlijk op internet bijvoorbeeld heel weinig vinden tot niets over mediteren met een lastig lichaam. Maar dat is eigenlijk pas de laatste 2-3 jaar dat er ook iets meer aandacht voor is. En ik mediteer nu sinds 1995. Mm-hmm. Dus dat is ook wel een hele lange tijd geleden. Dus ik heb het vooral uit eigen ervaring gedaan en op een gegeven moment ook proberen los te laten dat het niet op dezelfde houding kan zoals je het graag zou willen.
Ja.
Dat heeft ook een beetje met accepteren te maken.
Heb je nou ook via internet lotgenoten gevonden?
Ja, zeker. Je probeert van allerlei kanten mensen te bereiken die ook een handicap hebben. Omdat je ook wel graag wil laten zien dat je ook met een zware beperking, dat je ook dan kunt mediteren. Misschien is het juist nog wel meer belangrijk dan normaal. Mm-hmm. Om juist met een lastig lichaam ook te mediteren. Want het is en blijft toch een onderdeel van jezelf. En je, ja, je moet het er wel mee doen. En het is ook een onderdeel van jezelf waar je uiteindelijk toch ook zorg voor moet dragen. En dat doe je natuurlijk wel tijdens het mediteren.
Ja, zou je zeggen dat je er baat bij hebt?
Ja, in het begin toen ik nog niet zoveel mediteerde en nog een beetje aan het struggelen was, voelde ik me heel vaak alleen in het hoofd, zeg ik. Omdat ik heel veel pijn heb, wil je bijna niet in je lichaam zitten.
Ja, ja.
Je hebt natuurlijk heel veel weerstand tegen. Dus je gaat heel erg in je hoofd zitten. Ook als je weinig fysieke beperkingen hebt, dan zit je al veel meer in je hoofd. Omdat je heel veel dingen moet onthouden. En toch door een lange tijd te mediteren en daar ook geduld in te hebben, kan ik wel veel meer in mijn lichaam zijn. En kan ik dus veel meer uit mijn hoofd komen. En word ik eigenlijk ook meer de ervaarder in mijn lichaam in plaats van de toeschouwer, zeg maar.
Ja, als ik kijk in jouw cursusinformatie, dan zie ik dat de frase pijn hoort erbij, dat is een soort sleutelbegrip, hè?
Ja, er zijn een aantal quotes van boeken die je hebt gelezen die je bijblijven. En dit is er dus eentje van David de Wulf. En ik vind het ook allemaal een hele leuke, maar wel een hele pittige quote. Is bijvoorbeeld van John Kabat-Zinn van pijn is onvermijdelijk. Maar lijden is een optie. En als
ja, ja.
je dan pijn hebt, dan krijg je... Tenminste, ik krijg dan ook een hoop weerstand daartegen. Dus dan merk je dat je toch nog wel veel gebied hebt wat aandacht nodig heeft. Omdat je er nog lang niet bent.
Wanneer heb je besloten om anderen te gaan helpen met hun probleem met een lastig lichaam?
Nou, eigenlijk kwam het een beetje voort uit het artikel. Omdat ik natuurlijk ook met Stichting Intermobiel zit en eigenlijk al bezig ben met veel mensen met een handicap. Ontstond eigenlijk het idee van ja, ik heb er zelf toch heel veel baat bij. En je gunt dat ook andere mensen. Maar je weet door je eigen beperking dat het heel moeilijk is als je niet zo mobiel bent om een goede cursus te volgen. En vandaar dat het daar eigenlijk uit voort is gekomen. En ook omdat er heel weinig cursussen zijn die via de telefoon worden gegeven. En wij wilden graag iets aanbieden, ja, iets degelijks aanbieden. Zodat je na de cursus daar ook zelf mee verder kan, zeg maar. Niet even heel snel een cursus van 8 korte lesjes en daarna zoek je het maar uit.
Hoe moet ik me dat voorstellen? Een cursus via de telefoon? Want ik denk dan eerder aan coaching als het over telefoongesprekken gaat.
Nee, wij hebben vanuit de stichting ja, een soort telefonische vergadermogelijkheid. En dan kun je met maximaal 15 mensen tegelijk aan de telefoon zijn.
Ja, ja.
Dat gebruiken we ook altijd iedere maand voor Intermobiel. En we hebben daar toch voor gekozen voor de telefoon. De cursus wordt gegeven door mijzelf met 2 andere mensen. Van één, Evie, is ook een yoga-docent die op bed ligt. En via de telefoon kun je gewoon met iedereen praten en kun je ook heel makkelijk de geleide meditaties doen. Want we hebben ook eerst daar gekeken naar Skype. Maar we hebben ook wat jongeren in de doelgroep van Intermobiel die allergisch zijn voor computerstraling. Dus wij hebben eigenlijk wel heel veel geoefend met Skype. Maar wij vonden toch dat het toch nog wel veel last van achtergrondgeluid hebt. En dat vinden wij minder dat dat via de telefoon is. En via Skype, zeker als je met beeld zou skypen, zou beeld ook kunnen afleiden. En je wilt vooral graag dat mensen naar binnen kunnen gaan. Dus ja, eigenlijk als je dus iets wil aanbieden aan een doelgroep die niet zo mobiel is of die niet zo makkelijk naar een yogacentrum kan komen of in een revalidatiecentrum. Die mensen met een handicap, leeftijd maakt niet uit. Die wil je graag bereiken. En omdat daar eigenlijk nog helemaal niet voor was, ja, is daar eigenlijk deze cursus daaruit voortgekomen.
Nu gaat jullie telefonische cursus in september van start.
Ja.
Is er al veel belangstelling voor?
Ja, we hebben al een aantal aanmeldingen. Er is nog wel plaats. Dus dat is wel zo. We willen gewoon graag ja, de mensen helpen die geïnteresseerd zijn. En we hebben gewoon echt een duidelijke structuur in de cursus. Ook een aantal lessen, zodat je echt goed kunt oefenen. En ook wat tijd tussen de lessen. En ja, we hopen daar gewoon echt ja, mensen toch een stapje verder te kunnen helpen. Want ja, het vechten tegen je handicap of tegen je pijn, dat kost zoveel energie. En ja, uiteindelijk win je daar niets mee. En het is altijd wel heel makkelijk gezegd, maar...
Mm, ja, ja.
Ja, je wil eigenlijk verschillende handvaten aanbieden. Dus een cursus die iets breder is dan alleen maar mindfulness. Om mensen echt gereedschap te geven die ze in verschillende situaties kunnen inzetten.
Is het cursusmateriaal alleen gebaseerd op jouw eigen ervaring of heb je er ook die van anderen in verwerkt?
Nee, het is niet alleen van mijn ervaring. Nee, de cursusgeefster Evie, die heeft zelf ook een handicap en ook heel veel ervaring. We hebben heel veel boeken gelezen die we erin verwerkt hebben. Ineke, onze, die geeft ook de cursus, Ineke Vrolijk. En die heeft heel veel ervaring bij de Theosofische Vereniging en bij Jewel Heart. En we hebben ook alle oefeningen die in de cursus zitten, hebben we ook uitgetest op de doelgroep zonder enkele ervaring. Zodat je ook weet dat je wel oefeningen doet die te behappen zijn voor mensen zonder ervaring. Omdat ja, wij als drie cursusgevers al meer dan 10 jaar mediteren, is het voor ons natuurlijk 10 minuten mediteren, dus tussen aanhalingstekens kort, zeg maar.
Ja.
Maar dat is voor beginnenden al heel lang.
Ja, ja.
Dus er zit een hele hoop ervaring uit de doelgroep in. En dat willen we graag inzetten om te laten zien dat je met wat voor een lastig lichaam ook, dat je ook dan kunt ontspannen en mediteren.
Hebben jullie voor mindfulness gekozen om het ook toegankelijk te maken voor, zeg maar, niet-beoefenaars?
Ja, we hebben bewust de cursus geen religieus karakter gegeven. Een deel natuurlijk van de basis komt natuurlijk wel altijd voort uit het boeddhisme, dat is gewoon zo. En mindfulness is inderdaad heel erg toegankelijk. En als je een naam als een boeddhisme aan een cursus kan geven, kan het ook mensen afschrikken.
Ja.
En dat is gewoon heel zonde.
Je biedt het in feite aan als een soort zelfhulptechniek.
Ja, eigenlijk wel, ja.
Hartstikke bedankt voor de toelichting en heel veel succes met jullie cursus.
Ja, dank u wel. En ik wou nog inderdaad even aangeven, als mensen zich willen aanmelden of informatie willen inwinnen, dat ze dan naar www.mediterenmeteenlastiglichaam.nl kunnen gaan. En daar kunnen ze alles vinden en zich aanmelden en wat dan ook. En de cursusbijdrage is eigenlijk een vergoeding van €75. En dat is voor 15 lessen. Dus het is een zeer beperkte bijdrage.
Zeker. Succes en dankjewel.
Doei.
Dag. U hoorde Veronique Steentjes. Meer informatie over haar stichting Intermobiel vindt u op onze website. En tot zover dit eerste uur van Hemelsbreed. We gaan er nu even uit voor nieuws en reclame. En daarna praten we met oud-D66-politicus Jan Terlouw. Graag tot zo.
Het weekend van Radio 5.
U bent terug bij de Boeddhistische Omroep met nog een half uur Hemelsbreed. In de aanloop naar de verkiezingen op 12 september praten we met politici over hun ideale samenleving, los van verkiezingsretoriek en partijprogramma's. Van oud-D66-politicus en schrijver Jan Terlouw verscheen onlangs het boek Hoed u voor mensen die iets zeker weten, gedachten over politiek, wetenschap en kunst. Terlouw durft wezenlijke vragen te stellen, vragen over duurzaamheid, democratie, mensenrechten en verdeling van welvaart, zonder zich er met al te gemakkelijke antwoorden van af te maken. Marloes Dazal gaat met hem in gesprek over zijn ideale samenleving.
Ik heb in mijn leven zo vaak gemerkt dat als mensen iets zeker weten, en bijna weten ze altijd juist de dingen zeker die je niet zeker kunt weten, maar waar zich van lieverlee een overtuiging vormt, dat zeker weten heel vaak doorslaat naar fanatisme. Naar de drang om te maken dat anderen het ook zeker weten. En dat is heel gevaarlijk. Dat heeft in de loop van de geschiedenis geleid tot heel veel geweld, tot veel fanatisme. Maar ook in het gewone dagelijks leven leidt het tot gebrek aan dialoog, tot gebrek aan nuance. Dus ik heb er een hekel aan gekregen, aan mensen die iets zeker weten. Mensen, hou toch de dialoog open. Hou je opties toch een beetje open. Hou het gesprek gaande.
U schrijft, ik houd van het mysterie. Wat houdt dat mysterie voor u in?
Je kunt in de natuurkunde, mijn oorspronkelijke vak, kun je sommige dingen bijna zeker te weten komen. En dan verliest het ook iets van zijn glans. Zolang je het nog niet zo zeker weet en misschien nog anders is, of zolang je nog heel ver bent van doorgronden hoe dat nou zit, daar zit iets van het mysterie in. En in de wezenlijke vragen van het leven, waartoe dient het? Is er een doel? Is er een bedoeling? Is er leven na de dood? daar zit heel veel mysterie in. Het zijn dingen waarvan je feitelijk toch weet dat je nooit zelfs maar in de buurt van een antwoord komt. En het is mij goed bevallen om dat maar mooi te gaan vinden. Al weet ik dat het antwoord niet komt, ik mag het toch omcirkelen. Ik mag het toch in spiraalvorm benaderen. Dat vind ik het mysterie en dat vind ik mooi.
In het begin van uw boek komt het begrip moraliteit heel sterk naar boven. Hoe ziet u de moraliteit op dit moment van onze huidige samenleving?
Ik vind dat er te weinig over moraliteit wordt gesproken. Moraliteit is toch feitelijk de vraag: wat vinden we goed, wat vinden we niet goed? Waar gaat het om? Die vraag is toch wezenlijk voor een mens. Als iets ons toch onderscheidt van andere organismen, dan is het toch dat. De vraag naar goed en kwaad. Omdat in de natuur wordt die vraag niet gesteld. Je kunt het de roofvogel niet kwalijk nemen dat hij de muis verschalkt. En dan komt de mens als eerste en enige organisme die het wel vraagt. En daarom vind ik het een van de meest wezenlijke aspecten van de mensheid. En als je daar niet meer over praat, als je niet meer durft te zeggen, ik vind dit niet goed, of ik vind dat het in die richting moet, dan vind ik dat de samenleving verschraalt. En vind ik het ook een gevaar voor een samenleving om die vraag niet te stellen. In de politiek bijvoorbeeld vind ik dat de vraag veel te weinig aan de orde komt. Het is opvallend dat als je kijkt naar de maatschappelijke ontwikkelingen van de laatste 30, 40 jaar, dan is misschien de meest in het oog springende dat we zo rijk zijn geworden. Er is een geweldige welvaartsexplosie geweest. Nou zou je zeggen, als je meer hebt, kun je meer solidair zijn. Kun je ook meer kwijt, meer missen. Maar zo zijn de ontwikkelingen niet. Je ziet integendeel dat we steeds meer geconcentreerd zijn op geld, op hebben, op welvaart. We zien die graai-explosie. En dat er minder wordt gepraat over de vraag, wat hebben wij voor plichten naar anderen, naar mensen die het minder hebben? Moeten we de ontwikkelingssamenwerking misschien intensiveren? Nee, de discussie is, kunnen we hem niet verminderen? En daarnaast zie je dat er minder wordt gesproken over die vraag. Die morele vraag. Nou, dat vind ik geen mooie ontwikkelingen. Wij mensen zijn wonderlijke, emotionele, irrationele wezens. Een keizerspinguïn verdwaalt, hij eet zand. We opereren hem 4 keer. We noemen hem Happy Feet. We geven 18.000 euro uit om hem op weg te sturen naar Antarctica. Intussen houden we miljoenen intelligente varkens in te kleine stallen. En na een kort en onnatuurlijk leven eten we ze op. We houden mensen die in coma zijn geraakt jarenlang kunstmatig in leven. We ontwikkelen peperdure medicijnen tegen zeldzaam voorkomende ziekten. En intussen staan we een wapenhandel toe waarmee volken die zulke wapens zelf niet kunnen maken elkaar aan flarden schieten. Als dat is gebeurd, financieren we het Rode Kruis en Artsen zonder Grenzen om de gewonden weer op te lappen. We leven niet met het primaat van de vrede, maar met dat van de economie. De voedselproductie, de wapenhandel, de welvaart. Daar kun je krokodillentranen over schreien, maar het is de werkelijkheid waar we allemaal mede verantwoordelijk voor zijn.
Doen we nu genoeg aan vrede?
Ik denk dat we heel weinig aan vrede doen. Als je kijkt naar de wapenhandel, dat is toch absurd? Het is toch absurd? Wapens zijn sowieso al vreselijke dingen. Maar goed, ze moeten er misschien zijn, maar dan wel in handen van de overheid. In de handen van het leger en de politie, gecontroleerd door de politiek. Maar dat is niet de werkelijkheid. Je kunt ze praktisch vrij verhandelen over de wereld. Wat is het voor absurd gedrag dat iemand wapens kan kopen, naar een school kan gaan en als die amok maakt even 18 leerlingen doodschieten? Dat staan we toe. Ja, we doen zo weinig aan vrede.
Maar wat zou daar concreet aan gedaan kunnen worden? Want illegale wapenhandel zal natuurlijk altijd zijn. Dat is heel lastig te bestrijden, lijkt me.
Nou, dat zou je toch minstens kunnen proberen om dat te bestrijden. We hebben toch heel veel dingen redelijk onder controle. Waarom dan niet die wapens? Waarom niet? Omdat er zoveel geld in verdiend wordt.
Is het belangrijk om geweldloosheid als waarde ook in de politiek vorm te geven? En hoe zou je dat dan moeten doen, behalve, waar we het net al even over hadden, het aan banden leggen van de vrije wapenhandel?
Ja, geweldloosheid is natuurlijk mooi, maar je kunt ook te idealistisch zijn. Gandhi was natuurlijk een wereldfiguur. Zijn invloed is er nog altijd, in zekere zin, maar je ziet ook hoe het weer ingestort is. Of een mens zomaar zonder wapens kan, dat durf ik niet te zeggen. Daarvoor zijn we... Wat zijn we toch voor wezens? Als je kijkt naar de geschiedenis, wat zijn we toch tekeer gegaan? Wat hebben we ons toch weinig geïnteresseerd voor het lijden van mensen, als daar macht of geld tegenover kon staan? Dus om nou te zeggen, je kunt zonder wapens, met, ik denk in de misdaadbestrijding is het nodig. Soms zijn legers nodig. De Tweede Wereldoorlog was nodig om het fascisme te bestrijden. Het gebroken geweertje van de dertiger jaren is heel gauw gelijmd toen Hitler kwam. En dat was ook nodig. Dus een geweldloze samenleving, daar ben ik niet idealistisch genoeg voor.
Planeet, je bent er uitsluitend om ons te dienen. Al die miljoenen creaties zijn er voor mij. Gassen en steenkool en olie zijn er om ons te verwarmen. Koolhydraten en vetten zijn er om ons mee te voeden. Dat en de eiwitten, levende cellen, de eigenaren zijn wij.
Nu is een ander belangrijk thema in uw boek duurzaamheid. U pleit er onder andere voor dat CO2 duurder moet worden. Kunt u dat in het kort uitleggen?
Kijk, als je die oude zonne-energie, die in de vorm van olie en gas en kolen aanwezig is, verbrand, dan komt er CO2 als verbrandingsresultaat uit. Dat is schadelijk. Het blijkt dat daardoor de temperatuur op aarde hoger wordt en dat dat heel veel schade met zich meebrengt. Dus dat moet zo min mogelijk zijn. Nou, als we dan toch in zo'n commerciële, economische samenleving zitten, doe het dan maar via een prijs. En zeg, wie een molecuul of een liter, wat u wilt, CO2 veroorzaakt, die betaalt daarvoor. En zorg dat die prijs hoger en hoger wordt, dan wordt het alternatief, namelijk geen CO2 maken, maar de energie van de zon nu gebruiken, waarbij je geen CO2 maakt, wordt aantrekkelijker. En dan ga je dus in de goede richting. Maar hoe langer hoe meer mensen beginnen in te zien dat dit niet zo moet duren, omdat zich toch de vraag gaat stellen, wat zijn eigenlijk de rechten van onze kinderen en van onze kleinkinderen? Hebben die niet het recht om dezelfde aarde te hebben met zijn rijkdommen en met zijn mogelijkheden als wij? Waaraan ontlenen wij eigenlijk het recht om die aarde minder te doen zijn, zodat zij het slechter hebben? Ik vind dat een heel fundamentele vraag, die ook hoe langer hoe meer begint door te dringen. En op het moment dat je zegt, nee, onze kinderen en onze kleinkinderen, die hebben fundamenteel recht om op net zo'n rijke aarde te zitten als wij, omdat het kan. Kijk, als het niet kon, maar het kan. Dan hebben we dat maar te doen, vind ik. Dat vind ik de meest fundamentele vraag van deze eeuw. We zijn aan het opmaken. Mag dat?
Is de politiek te veel op de korte termijn gericht?
Ja, de politiek is op korte termijn gericht om een stuk of wat redenen, om heel praktisch. Kun je nu je kiezers behagen en dan kun je het hier en nu leuk hebben. Het is ook de chimpansee in ons. Ook in de mechanismen die Darwin heeft beschreven, dat soorten zorgen voor zichzelf, proberen zo goed mogelijk omstandigheden voor zichzelf uit te buiten. Die mechanismen voorzien niet in zorgen voor het geheel. Dat zit er gewoon niet in. In de wetten die de natuurlijke ontwikkelingen regeren. Dat zit ook niet in ons. Behalve dan dat wij hersens hebben meegekregen en het dus kunnen bedenken. En ik vind, dat zouden moeten doen. Zit hem ook in het democratische systeem. Over 4 jaar zijn er weer verkiezingen en je wilt herkozen worden. Dus in alle mechanismen houden tegen dat je doet wat nodig is voor de lange termijn. Ik ben in 82 uit de politiek gegaan omdat we hadden de verkiezingen verloren. Een politicus heeft ook een houdbaarheidsdatum. Het werd tijd om te gaan, vond ik. Maar ja, het is ook gerechtvaardigd om te zeggen, jongens, maak mij groot, want ik heb de goede ideeën. Als je namelijk dat niet vindt, dan moet je je niet kandidaat stellen. Dat is het dilemma. En zo topt de politiek voort, zeg maar. Hè?
En u bent nu buitengewoon erelid van D66. Staat u ook nog helemaal achter de politiek zoals D66 die nu op dit moment voor ogen staat?
Ik sta in grote lijn achter de politiek van D66. Maar er zijn ook dingen waarvan ik denk, nou moet dat zo. Ik vind dat de partij meer aandacht zou kunnen besteden aan dat grote perspectief van de toekomst, wat in deze eeuw belangrijker is dan het ooit geweest is. Ik voel me ook linkser dan vroeger en linkser dan de grote partijlijn. Maar eerlijkheidshalve moet ik daarbij zeggen, dat kun je je ook veroorloven als je geen functies meer hebt, hè? Als je in de dagelijkse politiek zit en de hittigheid des daags voelt en de belangen die je schaadt als je bepaalde dingen doet, dat heb ik niet meer. Dus het is ook makkelijker voor me. Dat realiseer ik me. Ja, ik ben radicaler geworden daardoor.
En heeft u nog invloed op de lijn van de partij op dit moment? Als u zegt, nou, nu wordt het allemaal te liberaal, kunt u dan Alexander Pechtold aan zijn jasje trekken?
Dat kan ik wel doen, maar het helpt niet. Toen ik zelf partijleider werd, toen ging ik ook niet van Milo opbellen om te vragen, wat vind jij ervan? Zo werkt dat niet.
We hebben geen respect voor de natuur, voor het dier. En we komen er nota bene zelf uit voort. We maken er deel van uit. Dan hebben we dus ook geen zelfrespect.
Even naar iets wat de laatste weken erg in het nieuws is weer. De megastallen. Het grote project in Grubbevorst. Daar is de bedoeling dat daar uiteindelijk ruim 1 miljoen kippen en 35.000 varkens geplaatst gaan worden met 2 miljoen overheidssubsidie. Wat vindt u daarvan?
De manier waarop wij met dieren omgaan is me een gruwel. Enerzijds hebben we dierenartsen die weten ik hoeveel geld besteden aan een operatie van een lievelingskat die zijn tijd al overleefd heeft. En anderzijds worden miljoenen intelligente varkens op een manier gehouden die je niet anders kunt omschrijven dan fabrieksmatig. Dat is geen natuurlijk leven meer. Goed, we doen dat zo. Het zal tijd kosten om dat een beetje anders te gaan doen. Maar ik vind dat je zo met dieren niet kunt omgaan. Ik vind het ook onwaardig voor de mensheid. Daar wil ik niet zomaar de boeren op aanspreken. Die moeten nu eenmaal opereren in de randvoorwaarden die de markt stelt. Goed, mensen die dieren willen eten, dat kunnen we voorlopig niet zomaar verbieden. Maar je kunt wel condities stellen aan de wijze waarop die dieren worden gehouden. En als daar niet een flinke portie natuurlijk leven aan vastzit, dan is het niet goed. De politiek moet dit niet toestaan. Die 2 miljoen, daar is een politiek besluit over genomen. Dus ik vind de politiek is aan de beurt in zo'n geval.
Nee, want u bent lange tijd ook ambassadeur geweest van Varkens in Nood. Wat heeft u toen de tijd voor de varkens kunnen betekenen?
Vooral dit soort dingen zeggen. Dat is de functie van zo'n ambassadeur. Ondersteunen wat die Stichting Varkens in Nood doet. En ze doen goede dingen hoor. Dat niet meer castreren bijvoorbeeld van biggetjes, mannelijke biggetjes. Dat heeft gewerkt. Het groot winkelbedrijf benaderen en zeggen, jongens, verkoop dat vlees niet als het zo wordt geproduceerd. Ze maken stappen in de goede richting.
Uw vader was dominee in een dorp op de Veluwe. Op de wat wij nu noemen de Bible Belt. Bent u streng religieus opgevoed?
Ja, ik ben streng religieus opgevoed. Ik mocht niet schaatsen op zondag, niet fietsen op zondag. Mijn zusjes mochten niet breien op zondag. Sommige perioden 2 keer per zondag naar de kerk. Bidden voor en na het eten, voor het naar bed gaan enzovoort als kleinkind. Ja.
Ja, er staat een hele mooie emotionele passage in uw boek over uw vaders rol in die gemeente op de Veluwe, met name in de oorlogstijd.
Ja. Gedurende de laatste jaren van de Tweede Wereldoorlog woonden we in Wezep aan de Zuiderzeestraatweg. In de laatste winter, de hongerwinter, trokken dagelijks honderden mensen met gammele karretjes of kinderwagens over die straatweg op zoek naar voedsel. 100 of meer kilometers te voet op versleten gymnastiekschoenen door de sneeuw. Om 8 uur 's avonds was het spertijd, dan moesten de wegen leeg zijn. De Wezepenaren brachten de hongerende trekkers onder in verenigingsgebouwtjes. Tegen 8 uur ging mijn vader, dominee van het dorp, bij die gebouwtjes langs om enkele bemoedigende woorden te spreken. Maar het was aardedonker, ondoenlijk voor vader met zijn vrij dikke brillenglazen om de weg te vinden. Dus ging ik, 13-jarige met de valkenogen die ik toen nog had, vaak mee. In het stro op de vloer, in het aardeduister, was geritsel van de uitgeputte mensen. Bij het enige lichtpuntje, een kaarsje of karbietlamp, verzorgde EHBO's stuk gelopen voeten. Vader hield zijn bijbeltje bij dat licht en sprak de donkerte in. Beste mensen, ik ben de dominee hier, ik wil jullie graag begroeten. Jullie wat hoop proberen te geven. Misschien mag ik ook een paar regels uit het bijbeltje voorlezen. Als jullie me niet willen horen, houd dan je oren even dicht. Nooit heb ik iemand horen roepen, hou alsjeblieft je mond. Integendeel, als we terugschuifelden naar de uitgang tussen de mensen door, wilde ze vader aanraken. Dominee, laat me even je jas aanraken. Een keer zei iemand, ik ben in geen jaren in de kerk geweest, maar dominee, wil je één blaadje voor me uit je bijbeltje scheuren, het geeft niet welk. Ik geloof dat ik toen al als jongen begreep dat religie niets te maken heeft met ratio en alles met hoop.
Was u trots op uw vader?
Ik was in veel opzichten trots op mijn vader. Ik had ook best problemen met hem. Wie heeft dat niet met zijn vader? Maar ik was ook trots op hem. Als ik hem op de kansel zag staan en met zijn prachtige stem de zegen hoorde uitspreken. Maar ook als ik hem bij een boerenbruiloft zo voor de vuist weg een toespraakje hoorde houden. Wat hij moeiteloos kon. Ja, dan was ik trots op hem.
Toch heeft hij op een gegeven moment gebroken met de kerk. Weet u dat moment nog? Dat gebeurde?
Dat is niet een moment, dat is een proces. Mijn aarzelingen kwamen al heel vlug hoor. Al toen ik 8 of 10 of zo was. Is dit nou echt waar? En toen ik 13 was en de Tweede Wereldoorlog was afgelopen en de ongelooflijkheden duidelijk werden. Wat een beschaafd volk had gedaan. Nou, dat was helemaal heel erg slecht voor mijn godsbegrip hoor. En dan ga je de wiskunde natuurkunde studeren en dat is een heel rationele studie. Het is een proces waarbij ik ook met mijn ouders vaak discussies had. En het goede is dat mijn vader, ofschoon die dus een strenge en gereformeerde bondsdominee was, dat alles bespreekbaar met hem was. Dat niets werd weggesabeld als foei toch jongen. Alles bespreekbaar, iedere twijfel begrijpelijk. En ja. Dus daarom heb ik nooit een afkeer ervan gekregen. Maar ik heb wel mijn eigen opvattingen natuurlijk ontwikkeld.
Want wat stoorde u eigenlijk het meest? Was dat misschien het zeker weten?
Ja, dogma's al heel vroeg. Hoe weet je dit dan? Wie zegt dat dan? Hoe weet je dat zo zeker? En daar krijg je dan volstrekt ontoereikende antwoorden op, die naarmate je ouder wordt ook hoe langer onbevredigender worden. Maar ook dingen als, dan zegt een vrouw in de gemeente, ach dominee, we gaan allemaal voor eeuwig verloren. Is er nog koffie? Dan zeg je, wat is dit, hè? Dat kun je toch niet serieus nemen? En dat is aan één stuk door, dat is aan de orde van de dag.
In het hoofdstuk dat u wijdt aan voormalig premier Dries van Acht, met wie u in 2 kabinetten meegeregeerd heeft als minister van Economische Zaken, schrijft u, ik hoor bij diegenen die vinden dat religie en politiek gescheiden moeten blijven. Maar religie en politiek hebben veel meer gemeen dan wetenschap en politiek bijvoorbeeld. Weet u nog de aanleiding voor die conclusie?
Dat heb ik eigenlijk altijd gevonden. In de politiek werk je vanuit een overtuiging. Je moet hem niet verabsoluteren, maar je moet hem wel hebben. Want als je dat niet hebt, dan kun je bijvoorbeeld je congres niet toespreken. Dat merkte ik toen ik partijleider werd. In het begin dacht ik, nou, een mooie programmatische partij. Dus ik zal eens even mooi een paar programmapunten uitdiepen. Dat kun je doen. En dan zegt men na afloop, nou, mooie speech hoor. Maar het raakt de mensen niet. Je moet de mensen in hun hart raken. Net als in een religie. Vanuit een overtuiging, mensen, wij gaan gezamenlijk de wereld beter maken. Wij gaan iets rechtvaardigs doen. Of wij gaan iets humanitairs doen. We gaan iets moois doen. Dat is vanuit een overtuiging.
Hoe is het eigenlijk voor u op dit moment? Is er genoeg overtuiging in de politiek te vinden?
Ik vind dat er veel te weinig is. En dat is ook de reden dat die middenpartijen, zoals Partij van de Arbeid en CDA, dat iets zo moeilijk hebben. Ze zijn programmatisch en politiek net zo bezig als vroeger. Maar ik mis de hartstocht. Ik mis de diepe overtuiging, ik ben iets goeds aan het doen. Ik mis ook de boodschap, jongens, politiek is mooi en politiek is goed. Het is een enorme eer om in de Tweede Kamer gekozen te worden en 4 jaar lang wetten te mogen maken. Het volk te mogen leiden in orde, in wetgeving enzovoort. Dat moet je mooi vinden. Dat moet een hartstocht zijn. Dat moet een ideaal zijn. Als dat eraf gaat en als het alleen maar een soort wetenschappelijk bestuurlijke handelen wordt, dan interesseert het de mensen niet meer. En dan wijken ze uit naar gekke partijen aan de rand die iets beloven voor morgen.
U bent nu 80 en gelukkig in hele goede gezondheid. U stelt op een gegeven moment in het boek ook de vraag: waar zal de wereld zijn in 2060? Zal dat een betere wereld zijn? Heeft u daar enig beeld van?
Er is iets helemaal nieuw. En dat is dat we ons zorgen moeten maken over de kwaliteit van de aarde voor onze kinderen. Dat was vroeger niet zo. Die aarde kon dat nog wel heel lang aan. Dus dan moest je kijken naar allerlei militaire en financiële en politieke aspecten. Nu moeten we gewoon kijken naar ecologische kwaliteit. Dat gaan we niet op een goede manier redden. Dat gaat straks gepaard met rampen, hoogstwaarschijnlijk. En wat we kunnen doen is proberen ze zo min mogelijk te laten zijn. Dat is de bedoeling van beleid. Maar het gaat wel het beeld van de toekomst bepalen. Want ik denk dat er dus rampen komen, dat het heel erg moeilijk wordt, dat de grondstofprijzen enorm gaan stijgen, de voedselprijzen. En wat gaat dat nou doen met de mensen? Gaat dat de solidariteit weer een beetje aanwakkeren? Of gaat dat een heel egoïstisch soort samenleving waar we ons zelfs met wapens gaan verzetten tegen klimaatvluchtelingen? Dat is de grote vraag. Het kan, denk ik, als je het goed doet, kan het via een solidariteitsbeweging zeggen: jongens, dit doen we niet meer. Het roer gaat om. Als je naar de aard van de mens kijkt, kun je niet erg hoopvol zijn. Er zijn zulke vreselijke dingen altijd gebeurd. En anderzijds, als je kijkt naar wat voor muziek mensen kunnen maken, wat voor architectuur ze kunnen bouwen, wat voor een onaards mooie kunst. En wat toch ook aan een generositeit bij sommige mensen er is. Het kan wel, het is er wel. Maar hoe maak je het los? Dat is de grote vraag. En daar kan ik geen voorspelling over doen, alleen een hoop over uitspreken. Laten we die tweede weg kiezen.
U hoorde Jan Terlouw in gesprek met Marloes Lazal. De muziek die u hoorde werd uitgevoerd door het Orion Ensemble, waarin zijn dochter viool speelt. Terlouw doet regelmatig literaire theaterconcerten met het Orion Ensemble. Het boek Hoed u voor mensen die het zeker weten is verschenen bij uitgeverij Lemniscaat. En meer informatie vindt u op onze website. En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep. Presentatie Ton Maas, eindredactie Jacqueline Oskamp, techniek Rob Gerritsen. Zometeen wordt de uitzending overgenomen door onze collega's van OOM. Volgende week zaterdag zijn wij er weer met het laatste deel uit een serie gesprekken met mensen in de periferie van het politieke bedrijf. Dan hoort u theologe Jacobine Geel, die voorzitter was van de zogeheten hertalingscommissie van het CDA. Die had als opdracht om een nieuw begrippenapparaat te ontwikkelen om de partij uit het slop te halen. Het woord compassie haalde het tot haar teleurstelling niet. Dat en meer zaterdagmiddag om 3 uur in Hemelsbreed op Radio 5. Graag tot dan.